Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op donderdagavond bij zuster L. Kraak Koolmees en zuster L. van Wezel, Plevier. En op woensdagavond zuster A. Vroeg in de Wei van Schetsen en zuster Kats Vijfhuizen, beide in het rusthuis. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 147, het zesde en het tiende vers. Psalm 147, vers 6 en vers 10. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 6 en 10 van Psalm 147. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 37 en daarvan het tweede vers, Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Tweede vers van Psalm 37, waarna de schriftlezing volgt. Die is deze avond uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Efeziërs. Het vijfde hoofdstuk, de versen 18 tot en met 33. We noemen nu Efeze 5, vers 18 tot en met 33 na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 37, het tweede vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze 5, te beginnen bij het 18e vers. En word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie, dat zij de man vrezen. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God dat we vanavond willen overdenken kunt u vinden in dit schriftgedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Het zijn de versen 31 en 32 uit dit hoofdstuk, Efeze 5, vers 31 en 32, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Tot zover onze tekst. We willen vanavond ook een begin maken met de behandeling van zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. En lezen deze zondag bij onze tekst. Dat is zondag 41, de zondag over het zevende gebod. Vraag en antwoord 108 en 109. Zondag 41, vraag en antwoord 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag en antwoord 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de woorden van onze Heidelberger Catechismus. Willen we nu voor Gods aangezicht buigen en om zijn zegen vragen? Getrouwe en genadige Heere, Gij die groot zijt van goedertierenheid en oneindig in uw geduld, wij naderen tot u aan de avond van deze dag, in deze tweede dienst op deze zondag. En er is zoveel reden om uw naam dank te zeggen. U hebt ons opnieuw hier gebracht, zodat we in rust en vrede samen deze eredienst mogen meemaken, onze psalmen mogen zingen, onze harten mogen uitstorten voor u in het gebed, onze offers mogen brengen, uw woord mogen beluisteren en uw woord mogen prediken. Heere, wil u het toch op ons hart binden dat deze dingen niet vanzelfsprekend worden, maar dat we iedere dag mogen zien als een dag van uw goedheid. Maar heel bijzonder toch, de dag die u zelf hebt apart gezet. De dag die u zelf hebt gegeven. Opdat wij op die dag uw woord zouden horen. En opdat we samen zouden komen in het huis des gebeds. We bidden u, wil u deze avond met ons zijn. Wanneer we uw woorden openen en ook ons oude leerboek opengeslagen hebben, hebben we zo nodig dat u zelf ons het onderricht van uw woord door uw geest duidelijk maakt. En dat onderricht ook toepast. Heren, we staan gereed om over het huwelijk na te denken in het licht van uw onfeilbaar woord. En u weet dat er zoveel is in onze samenleving en wellicht ook in ons eigen persoonlijke leven, wat in het licht van de heiligheid van uw woord niet kan bestaan. Heren, we bidden u om het licht van uw geest, opdat we, wanneer we over de onfeilbare geboden van u nadenken, helder en duidelijk onze eigen zonde en schuld mogen zien, overtuigd mogen worden van de zonden die er liggen in ons leven, ook met betrekking tot dit heilige gebod. We roepen ook om verzoening. om ontferming over de zonden die bedreven zijn. Met onze woorden, met onze daden, maar vooral ook met onze gedachten. Heere, vergeef de zonde tegen uw heilige wet, ook de zonde tegen dit gebod. En wil u geven dat wanneer we samen over dit schone gebod met zijn diepe inhoud nadenken, dat we de richtlijnen van uw woord duidelijk mogen zien. En door dit gebod op de knieën gedrukt worden. En uitgedreven worden naar hem die het huwelijk geheiligd heeft. Van wie we ook vanavond hopen te horen. Dat hij in die heilige liefde tot zijn bruidskerk. Die hij gekocht heeft met zijn offerende liefde. Die hij geheiligd heeft. Ons een voorbeeld heeft nagelaten. Maar ons ook een bron heeft geopenbaard. Waar vergeving te vinden is. Verzoening en zaligheid. Voor arme zondaren. Die schuldig staan aan uw heilige wet. We bidden, Heere, wil u bijzonder hen gedenken die met vragen of moeite tobben rondom het uitgebreide gebied van dit gebod. Wil u hen die worstelen met onuitgesproken vragen nabij zijn en hen richten op het spoor van uw woord, op het spoor van uw wet. Wees u ook, Heere, met hen die verdriet kennen. Wanneer we vanavond over het huwelijk nadenken. Over hoe het behoort te zijn in het licht van uw woord. Weet u wat er soms aan verdriet, moeite en strijd is. Ook in dingen die niet gemakkelijk gezegd worden. Maar die u bekend zijn. Wil u hen die als man, als vrouw, jongen, meisje, strijd en moeite kennen, richten op uw woord en op de kracht die er alleen bij u te vinden is. Wees met hen die misschien na een lang huwelijksleven, een gelukkig huwelijksleven, alleen door het leven moeten gaan. En die vanavond juist als het over het huwelijksleven in het licht van uw woord gaat. Heel persoonlijk herinnerd worden aan de jaren die vervlogen. En aan de eenzaamheid die overbleef. Heere, wil u ook aan hen gedenken. En wil u die toch beloofd hebt in uw heilig woord. Dat u een man voor weduwe en een vader der wezen wilt zijn. Wil u dat ook betonen en wil u het ook laten zien en op het hart binden dat er bij u troost is ook in deze dingen. We bidden voor u, Heere, wil zo in alle dingen, de dingen die ook vanavond in het licht van uw goddelijk woord aan de orde komen, ons leiden. Geef ons ook in het spreken dat we zo mogen spreken dat het naar uw woord is. Uit uw woord oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. Schenk ons ook ernst, kracht, teerheid om over deze dingen te spreken op een wijze die goed is. En wil u uw woord zegenen tot ontdekking, tot onderrichting, tot vertroosting. Ja, wil ook uw kinderen onderwijzen, Heere, om in het licht van dit heilig gebod de kracht van uw genade te wandelen naar uw wil. Dat is bij ons stukwerk, gebroken, gebarsten door de zonde. Aan onze kant ligt alles verzondigd. Maar richt de voetstappen van uw kinderen in de wegen van u. Wil u het juk dat zacht is en de last die licht is, de geboden die niet zwaar zijn, door uw liefde op het hart binden en leer ze wandelen in het pad van uw geboden. Geef bovenal, Heere, dat uw volk, die grote bruidegom, de grote koning, die zijn kerk lief heeft, die haar reinigt, van wie het aardse, waarvan het aardse huwelijk slechts een gebroken en flauwe afschaduwing is, wil geven dat uw volk die liefde van die grote bruidegom mag ervaren en dat onze gedachten en harten opgeheven mogen worden tot hem. Ja, dat er nog mensen mogen zijn, kinderen, jongeren, ouderen, die die liefde, de liefde van de grote bruidegom gaan zoeken, heilig jaloers worden op zo'n bruidsvolk, op zo'n bruidskerk, die uit eenzijdige liefde dat geluk ten deel valt. Dat geluk wat bij u te vinden is. Heere, wil zo vanavond ons alles schenken wat nodig is. Houd van ons weg wat hindert en schaadt. Reinig ons van onze zonde. En zie ons aan niet in onszelf, want dan zal alles tegen ons getuigen. Maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 128, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. We zingen dus Psalm 128, de versen 1 en 3. U mag men zalig heten die 's Heeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En het derde vers: dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heeren wet blijft horen. En wat er verder volgt, het is Psalm 128, het eerste en het derde vers. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de 45ste psalm, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. En wat er verder volgt, het 7e vers van psalm 45, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het huwelijk is een heel bijzondere gift van God. En wij alle weten dat de Heere die gift aan de mens heeft gegeven in het paradijs. Voor de zondeval, toen alles nog goed was. Toen de mens nog leefde in volmaakte harmonie met zijn schepper. Toen heeft God aan de mens het huwelijk gegeven. En daarom wordt vaak gezegd dat het huwelijk eigenlijk een bloem is uit het paradijs. Een paradijsbloem die zelfs vandaag nog door de Heere aan mensen wordt gegeven. Maar we weten ook dat die fraaie paradijsbloem geknakt is door de zonde. Erger nog. Soms wordt die paradijsbloem van het huwelijk tot in de modder getrapt. Daar kunnen we zeker vandaag veel voorbeelden van noemen. Het huwelijk wordt door heel veel mensen vandaag niet meer als instelling van God geëerd en beschermd. Echtscheidingen zijn aan het toenemen, nogal sterk. En het wordt steeds meer geaccepteerd. Zeker ook in kringen waar het misschien 30 jaar geleden niet geaccepteerd werd. Vaak wordt vandaag door heel veel mensen het huwelijk beschouwd als een vorm van samenleven van man en vrouw. Niet anders dan andere vormen. Gelijkgeschakeld met ongehuwd samenwonen. Proefhuwelijken. Communes of zomaar losse verhoudingen. En daar hangt mee samen dat de geboden die God gegeven heeft om het huwelijksleven te regelen en dat huwelijksleven rein te houden, meer en meer in de wind geslagen worden of openlijk belachelijk worden gemaakt. Tijdschriften, boeken en films staan soms vol van dingen die in strijd zijn met de letter en de geest van dit 7e gebod wat de Heere gaf om het huwelijk zuiver en rein te houden. En je kan vandaag een hoop geld verdienen, zelfs literaire prijzen krijgen, als je allerlei smerigheid op papier zet. Dat wordt gewaardeerd. Daar klapt men de handen voor. En wie het opneemt voor het huwelijk als inzetting van God. En voor de regels voor het huwelijk die het woord van God geeft. Die wordt verachtelijk als een prehistorisch dier bekeken. En in het licht van die dingen, gemeente, is het broodnodig dat we over de geboden van God nadenken. Rondom het huwelijk. En wanneer we vanavond het 7e gebod openslaan, dan doen we dat met de gedachte om verscheidene keren in verscheidene preken over dat 7e gebod na te denken. Vanavond alleen een inleiding. Want er is zoveel te zeggen in het licht van alles wat de Bijbel ons voorhoudt. Vanavond zal het dan gaan over het huwelijk als instelling van God. En daar willen we vanuit het woord van onze tekst en ook enigszins vanuit de woorden van de catechismus elkaars aandacht bij bepalen. Thema voor de prediking is het 7e gebod en de instelling van het huwelijk. Allereerst, het huwelijk als ordening van God. God heeft het huwelijk ingesteld. Ten tweede, het huwelijk en het onderricht van God. God laat zien hoe het huwelijk behoort te zijn. En ten derde, het huwelijk en het oogmerk van God. Wat is de diepste bedoeling van God met het huwelijk? Het zevende gebod en de instelling van het huwelijk. Allereerst het huwelijk en de ordening van God. Ten tweede, het huwelijk en het onderricht van God. En ten derde, het huwelijk en het oogmerk van God. Eigenlijk is er al op gezinspeeld dat het onmogelijk is om dit zevende gebod goed te begrijpen zonder helder te zien wat het huwelijk eigenlijk is. Het is natuurlijk waar dat het woord huwelijk in dit zevende gebod niet voorkomt. Er staat in het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Daarmee wordt bedoeld dat met name de zonde van echtbreuk plegen, overspel bedrijven door God verboden is. Maar wanneer God echtbreuk plegen en overspel bedrijven verbiedt, is dat tegelijkertijd als het ware een beschermende dam die hij rond het huwelijk bouwt. God wil met dit gebod het huwelijk beschermen, rein houden. En daarom is de strekking van dit zevende gebod ook wel zo omschreven: beledig niemand in zijn huwelijk. Of houd het huwelijk in ere. En dat laatste is eigenlijk waar het bij het zevende gebod ten diepste om gaat. Houd het huwelijk in ere naar het woord van God. Wel, dat huwelijk dient in ere gehouden te worden omdat het ingesteld is, verordend is door de Heere zelf. We hebben er al even op gezinspeeld dat dat huwelijk ingesteld of verordend is in het paradijs. Toen God Eva geschapen heeft en haar als vrouw aan Adam heeft geschonken. Toen werden voor Gods aangezicht Adam en Eva, man en vrouw. En daar worden de woorden geschreven. De instelling van het huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zo lezen we het ook hier bij de apostel Paulus. Hij haalt de woorden uit het begin van Genesis aan. De woorden van de instelling van het huwelijk. Maar als we Paulus goed lezen, hier in Efeze 5... en de tekst heel nauwkeurig vergelijken met wat geschreven staat in Genesis 2, dan zullen we meteen zien dat er een heel klein, maar toch wel betekenisvol verschil is. Paulus heeft hier onder de leiding van de Heilige Geest één klein woord toegevoegd, namelijk het woordje twee. En die twee zullen tot één vlees zijn. Daarmee wil Paulus benadrukken dat het huwelijk eigenlijk bedoeld is als een verhouding, als een huwelijksrelatie tussen twee mensen, tussen één man en tussen één vrouw. Wie het Oude Testament leest, zou de indruk kunnen krijgen dat de Bijbel het geoorloofd acht dat een man meer dan één vrouw heeft. U kent al die geschiedenissen, zelfs de kinderen weten het, want het is op de zondagsschool en in de kinderbijbels verteld. Er staan in het begin van de geschiedenis van deze mensheid de man als Lamech die twee vrouwen had. Ook Jacob heeft twee vrouwen, David had verscheidene vrouwen. En de duizend vrouwen en bijvrouwen van koning Salomo, ze zijn spreekwoordelijk geworden. Maar al lezen we over dit soort dingen in het Oude Testament herhaaldelijk. Van het begin af is het al zo niet geweest. Het hebben van meer vrouwen is niet in overeenstemming met Gods bedoeling. En Paulus wil dat juist benadrukken wanneer hij onder de leiding van de Geest van God de diepe bedoeling van het huwelijksinstelling in Genesis naar voren brengt en onderstreept. En die twee, één man en één vrouw, zullen tot één vlees zijn. Het huwelijk is een alomvattend verbond tussen één man en tussen één vrouw. Daar is geen plaats voor een derde. En van die huwelijksband tussen die ene man en die ene vrouw wordt verder gezegd dat die band zo alomvattend en zo hecht is, dat man en vrouw binnen het huwelijksverbond niet meer twee zijn, maar tot één worden. Letterlijk staat er, maar tot één samensmelten. Zo wordt het gezegd. De man zal zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Dat betekent een heel diepe, een heel intieme relatie. Een relatie van liefde en trouw. Een relatie die een lichamelijke kant heeft, maar veel meer is dan alleen het lichamelijke. Een relatie die lichaam, geest en ziel omvat. Eén vlees. Dat betekent volkomen één zijn in alle dingen. En daarmee heeft de Heere ons laten zien in zijn heilig woord dat er hier op aarde geen hechter, geen persoonlijker, geen dieper verbond is. Geen hechtere verhouding is dan de verhouding tussen man en vrouw. Een man moet zelfs zijn vader en moeder verlaten. Een vrouw haar vader en moeder. Want de nieuwe verhouding van man en vrouw in het liefdesverbond dat huwelijk heet, is intenser en intiemer dan enige andere verhouding. Zo heeft God het huwelijk bedoeld en ingesteld. En zo wordt het in de schrift telkens en telkens en telkens weer herhaald. In de wetten van het Oude Testament, door de profeten, in de woorden van de Heere Jezus Christus en herhaaldelijk ook in de brieven. U vraagt misschien, wat betekent dat? Dat God zo het huwelijk van één man en één vrouw heeft ingesteld als een hecht liefdesverbond voor het leven. Wel, dat betekent heel veel dingen. En we kunnen vanavond maar wat dingen aanstippen. Dingen die voor het merendeel nog verder uit zullen worden, zo de Heere dat geeft. Wat betekent het dat God het huwelijk heeft ingesteld als zo'n intiem, als zo'n diep verbond? Wel, allereerst, de God die het huwelijk instelde, heeft dat huwelijk ingesteld, zo lezen we in het begin van de Bijbel, door zelf Eva aan Adam te geven. En in zekere zin gebeurt dat telkens weer. God geeft aan iedere man zijn vrouw, aan de vrouw de man. Zo wordt het ook in ons huwelijksformulier gezegd. U kent misschien die oude woorden bijna uit het hoofd. Als in het begin gezegd wordt, hij die Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, betuigt daarmede dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Het formulier zegt dat de Heere man en vrouw samenbrengt. In die zin is het waar, dat oude spreekwoord, dat huwelijken in de hemel gesloten worden. Maar als het waar is dat God man en vrouw samenbrengt, dat God als met zijn hand mensen samenbrengt, dat betekent nog niet dat ieder huwelijk in de gunst van God is. En daar moeten we vanavond heel nadrukkelijk de vinger bij leggen. Soms wordt namelijk die gedachte dat God man en vrouw samenbrengt, ook in het leven van mensen vandaag, een verkeerde gevolgtrekking gemaakt. Bijvoorbeeld, een jongen uit een kerkelijk gezin, uit een misschien wel heel goed kerkelijk gezin, voelt zich aangetrokken tot een meisje. En die aantrekkingskracht lijkt wederkerig. Maar het meisje is onkerkelijk. En niet alleen dat. Ze moet eigenlijk helemaal niets van de godsdienst hebben. Is er afkerig van. Dan kun je natuurlijk gaan redeneren en zeggen, kijk, het is toch Gods voorzienigheid dat wij elkaar ontmoet hebben. En dat we elkaar lief hebben en elkaar met elkaar kunnen praten, zo geweldig goed. Dat gebeurt nog niet zomaar. En misschien denk je in je achterhoofd ook wel aan die oude zin uit het huwelijksformulier, die je eens een keer hebt horen lezen in een kerkdienst toen een vriend of een oudere broer of zuster trouwde. God brengt mensen samen. Mijn beste vriend, niet alle huwelijken zijn door God goedgekeurd. En er staat heel duidelijk in het woord van God, trekt geen ongelijk juk, zo staat het in de grondtekst. Trekt geen ongelijk juk aan met een ongelovige. Als iemand niet voor de waarheid buigt, niet van de waarheid wil weten, of zelfs van een totaal andere geestesinstelling is over de diepste vragen van schrift, van geestelijk leven, van het koninkrijk Gods. Dan hebben we op grond van het woord geen enkele grond om te denken dat God het goedkeurt als we zo een huwelijk binnenstappen. Oh, ik weet het. Er zijn voorbeelden te geven van mensen die een onkerkelijke man, een onkerkelijke vrouw ontmoeten. En dat die contacten voor die onkerkelijke man en onkerkelijke vrouw het middel in Gods hand zijn geweest. Om zo iemand tot bekering te brengen, dat kan gebeuren. En dat is een groot wonder. Maar laten we die uitzonderingen niet als regel verheffen. En vanwege die uitzonderingen het duidelijke woord van God niet van zijn kracht beroven. Want het woord van God zegt, als iemand totaal anders leeft, als iemand totaal afkerig is van het woord en de waarheid van God, en daarin volhardt, trek geen juk aan. Ongelijk juk. Met een ongelovige. In plaats daarvan, mijn beste jonge mensen, zou het onze roeping zijn om onze knieën te buigen. En te vragen aan de God die als met zijn hand man en vrouw bij elkaar brengt. Als je denkt over de toekomst. Misschien wel droomt van het huwelijk. Misschien wel uitziet naar iemand in je leven. Bid de God die als met zijn man en vrouw samenbrengt, dat hij je een man geeft, een vrouw geeft. In zijn gunst. Een man, een vrouw geeft die je kan liefhebben. Een man een vrouw geeft, met wie je samen in zijn wegen mag gaan. Zul je het niet vergeten, dat we God die met zijn hand mannen vrouwen bijeenbrengt, vragen of hij dat doen wil, in zijn gunst. Want God, brengt ze bijeen, omdat hij het huwelijk heeft ingesteld. Er is ook nog iets anders wat in dit verband genoemd moet worden. Als God zelf het huwelijk heeft ingesteld, dan betekent dat ook dat God eist dat alleen binnen het huwelijksverbond als man en vrouw geleefd wordt. In die volkomen, volledige band van één zijn. In onze tekst staat het. Daarom zal een man, een mens, een vader en moeder verlaten. En dan zijn vrouw aanhangen en één vlees zijn. Nadat jonge mensen of oudere mensen voor de wet en voor God vader en moeder verlaten hebben. En voor de wet en voor God man en vrouw geworden zijn. Mogen ze leven in die volle, intieme eenheid die het huwelijk dient te zijn. Wie als man en vrouw leeft, buiten het huwelijk, voor het huwelijk, of hoe dan ook, onteert het huwelijk. En onteert daarmee de God die het huwelijk heeft ingesteld. En vandaar dat juist op dit punt, waar we zeker nog op terug zullen komen, het woord van God ons heel ernstig afvraagt. Zien we het huwelijk zo, jongelui in de kerk? Zoeken we naar. Bidden we erom. Om ook wanneer we naar het huwelijk toeleven, in de verkeringstijd, in de verlovingstijd, bidden we erom. Om elkaar rein te bewaren. Om het huwelijk heilig te houden. Denk eens, juist in deze weken. Je kunt het als nooit zonder ontroering lezen. Aan de reine manier waarop Jozef en Maria voor hun huwelijk met elkaar omgingen. Matthäus 1, Lucas 1 en 2. De reine manier waarin deze dingen ook door het heilig woord van God beschreven worden. Oh, ik weet het. Je kan dat vandaag haast niet meer zeggen. Je mag het haast ook niet meer zeggen. Zelfs door allerlei kerkelijke en halfkerkelijke stukken in het brede kerkelijke leven wordt achter dit soort dingen een schouderophalende glimlach gezet. Iets uit de oude doos. Maar mijn beste vriend, het is niet iets uit een oude doos die mensen hebben uitgevonden. God zelf zegt: houd het huwelijk in ere. Leef rein voor het huwelijk. Zoek heilig te leven binnen het huwelijk. Ik heb het huwelijk beschermd met mijn onfeilbare gebod. Daarom dienen jonge mensen en oudere mensen het huwelijk heilig te houden. Want alleen binnen het huwelijk kan dat volle verbond van man en vrouw, van het een zijn beleefd worden. God heeft het huwelijk ingesteld. Ja, dat betekent ook dat die God die het huwelijk heeft ingesteld, dat heeft ingesteld als iets onverbrekelijks. Dat wordt vooral in de woorden van de Heer Jezus Christus zelf heel duidelijk. Wanneer hij zegt, sprekend over het huwelijksverbond, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. God heeft dat huwelijk tussen die ene man en die ene vrouw als iets voor goed, als iets voor het leven bedoeld. Bijbels gezien, we weten het toch. is het huwelijk iets wat onverbrekelijk is. En Gods woord laat heel duidelijk zien dat scheiding, echtscheiding. En zelfs als er van die heel grote huwelijksproblemen zijn, die in vormen van scheiding ontaarden, al die dingen, zegt Gods woord, zijn tekenen van de hardheid van mensenharten. Niet tekenen van wat God bedoeld heeft of wat God goedkeurt, maar tekenen van de hardheid van de harten van mensen. God zelf heeft gebroken huwelijken nooit bedoeld. Dat hebben wij zondige mensen ervan gemaakt. Oh, ik weet heel goed dat er moeilijke omstandigheden kunnen zijn in een bepaald huwelijk. Of in de levensgeschiedenis van een bepaald iemand. Ik weet heel goed dat er zelfs ondraaglijke situaties kunnen zijn. Ik weet ook dat mensen verwikkeld kunnen raken in een scheiding waar ze heel weinig of zelfs niets aan kunnen doen. Maar ondanks al die moeite, al die gebrokenheid, mogen we het woord van God niet ongedaan maken. Hetgeen God heeft ingesteld, hetgeen God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Dat is wat het woord van God ons onfeilbaar met goddelijk gezag voorhoudt. En daarom zullen we binnen de kerk, in het licht en onder de lichtkring van het woord van God, niet makkelijk over scheiding kunnen praten. Niet makkelijk met betrekking tot scheiding de hand voor de ogen kunnen doen. Maar dienen te zoeken, ondanks alle gebrokenheid, indien mogelijk, naar het bijeenhouden van wat God bijeengevoegd heeft. God stelt het huwelijk in. Het heeft zijn goddelijk gezag. Het stempel van zijn goddelijke autoriteit op zich. En daarom laat God ook heel duidelijk horen hoe het huwelijk dient te zijn. Hij heeft niet alleen het huwelijk verordend, maar hij geeft ook onderricht over dat huwelijk. En als we daar ook wat dingen vanuit de schrift van mogen zeggen, dan gaat het hoofdstuk, dan gaat ook deze zondag van de Heidelberger Catechismus spreken, denk ik. Wat zegt God over het huwelijk? Wel, allereerst natuurlijk, zult u zeggen, God zegt over het huwelijk ook in dit hoofdstuk wat gelezen is, dat man en vrouw geroepen worden om elkaar lief te hebben. In dit hoofdstuk kunt u dat heel uitvoerig vinden. En ik denk dat het goed is dat mannen en vrouwen, dat jongens en meisjes, dit hoofdstuk zo eens lezen. Ook met het oog op wat God voor het huwelijk eist. Wat God voor het huwelijk aan richtlijnen geeft. Gij mannen, staat er, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En even later leest u, en alzo zijn ook de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het. En hij onderhoudt het. Liefde. Een liefde van de man en van de vrouw. Die gezien dienen te worden in dit hoge licht. In het licht van de volkomen liefde van Christus. Nee. Ik bedoel niet dat wij ooit die hoge liefde van Christus kunnen bevatten. of dat er iets van die hoge liefde van Christus verwerkelijkt kan worden in ons leven. Die liefde van Christus is iets bijzonders. Iets goddelijks. En toch zegt Gods woord, laat die liefde van Christus het voorbeeld zijn. Die zichzelf opofferende liefde van Christus het voorbeeld zijn. Voor een man en een vrouw in hun liefde ten opzichte van elkaar. De liefde van Christus wordt hier getekend als het voorbeeld voor de liefde binnen het huwelijk. Die liefde wordt ook als verplichting op mannen en vrouwen gelegd. Gij mannen hebt gebiedende wijs. Hebt uw eigen vrouwen lief. Het wordt ook van de vrouwen gezegd. Gij vrouwen hebt uw mannen lief. Lief hebben? Altijd? Maar wat dan als mijn gevoelens veranderen? Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Maar wat dan? In geval van ziekte. Stel je eens voor dat je nog jong bent samen. En je vrouw wordt heel erg ziek, heel langdurig ziek. Moet misschien wel uit huis, naar een ziekenhuis. Naar een inrichting. Misschien wel voor jaren, misschien wel altijd. Dat zijn vreselijk moeilijke dingen. Waar eigenlijk geen mens in kan komen. Dat is waar. En toch, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gij vrouwen, hebt uw eigen mannen lief. Ja, maar wat als ik in het leven van mijn vrouw of bij mijn eigen man zie dat hij veranderd is. Misschien zegt hij het wel. Ik hou niet meer van je. Gij vrouwen, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Dat is roeping. En het kan heel moeilijk worden. Al de zulke onmogelijkheden, zulke enorme struikelblokken op uw levensweg komen. Ik zal het niet ontkennen. Maar het is roeping. Een roeping waar dan bijgezegd mag worden. Dat u in die onmogelijke omstandigheden met name. Niet alleen die weg hoeft te gaan. Maar met al de strijd en de onmogelijkheden van uw hart naar hem mag vluchten die ook het huwelijk geheiligd heeft en die in de moeilijkste omstandigheden genade wil en kan schenken om lief te hebben. Ook waar dat misschien menselijk onmogelijk is. Een ander aspect van het onderricht wat God geeft met betrekking tot het huwelijk is dit. Mannen en vrouwen worden opgeroepen om elkaar lief te hebben. Dat is nummer 1. Maar nummer 2 en daar nou mee verbonden is. Mannen en vrouwen worden geroepen om respect voor elkaar te hebben. Dat betekent dat als man je je vrouw respecteert. Eerbied voor haar hebt als vrouw. Ze vrouw laat zijn. En dat betekent voor de vrouw dat ze de man respecteert als man. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Ik bedoel heel veel, maar vooral dit. Dat de Bijbel ons duidelijk laat zien dat ook al is het waar dat man en vrouw gelijk zijn. Gelijk zijn als schepsel. Gelijk zijn als zondaar. En als ze door genade bekeerd mogen worden, gelijk zijn als kind van God. Toch heeft de man een andere plaats, volgens het woord van God, dan de vrouw. Zeker ook in het huwelijk. Dat wordt in de Bijbel zo gezegd, dat de man het hoofd van de vrouw is. Gij mannen, zijt het hoofd. En gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig. Dat staat in de Bijbel. En als u het op zou zoeken, zou u zeker aan 6, 7 teksten komen, waarin dat nadrukkelijk gezegd wordt. En dat wordt natuurlijk vandaag ook, in een tijd van emancipatie en feminisme en wat voor fraaie woorden men ook allemaal mag verzinnen, wordt natuurlijk een beetje schamper de schouders over opgehaald. De man het hoofd? Ja, inderdaad. Dat zegt het onfeilbare woord van God. Maar ik moet er meteen wel bij zeggen wat dat betekent. Dat betekent niet dat de man de baas is. En helemaal niet dat de man een soort ongekroond koning is die zijn vrouw kan behandelen als een slavin. Helemaal niet. Weet u wat het hoofd zijn betekent? En ik zou het wel in willen scherpen als ik het kon. Bij u en bij mezelf. Hoofd zijn betekent in de Bijbel allereerst dat de man de eerste is. Het eerste verantwoordelijk is. Hoofd zijn betekent de eerste zijn. De eerste verantwoordelijke zijn. In 1 Korinthe 11 leest u die heel bekende woorden. Doch ik wil, zegt Paulus, dat gij weet dat Christus het hoofd is van een ieder man en de man het hoofd der vrouw. Dat betekent wanneer het gaat over het huwelijk, dat de man als het hoofd het eerst verantwoordelijk is. En hij is als man verantwoordelijk aan God en aan Christus. De vrouw wordt geacht de hulp van de man te zijn. Vertrouwt zich aan haar man toe. Vertrouwt zich aan, aan zijn verantwoordelijkheid toe. Aan zijn zorg toe. Dat betekent het onderdanig zijn. En het hoofd zijn is geroepen zijn. Om verantwoording te dragen voor God en voor Christus. Voor jezelf, voor je vrouw, voor je gezin. En weet u wat er gebeurt? In de Bijbel gebeurt. Als die Bijbelse lijn van het hoofd zijn verlaten wordt. De zonde in het paradijs. Ik weet niet of u ooit zo naar de val van Adam en Eva gekeken hebt. Maar wat gebeurt er eigenlijk ook wanneer Adam en Eva vallen? Eva komt bij de boom. Ze wordt verleid door de slang. En daarna gaat ze niet naar haar man toe. Wat haar roeping geweest was. Om met de man, met Adam, de eerst verantwoordelijke te overleggen. Maar ze neemt zelfs de leidersrol op zich. Ze neemt en ze eet. En Adam verloochent zijn hoofd zijn. Hij verlaat de leidersrol. En hij volgt. Willoos. En eet van de vrucht die Eva hem geeft. Maar ondanks dat, wordt Adam het eerst ter verantwoording geroepen. Klinkt het hem tegen in de Hof van Eden, waar zijt ge? Een deel van Adams zonde was ook, dat hij zijn plaats als man, als hoofd, als eerst verantwoordelijke, verloochende. en zich liet leiden. Hij wordt het eerst ter verantwoording geroepen, want hij is het hoofd. Waar zijt gij? En dan kan hij de schuld niet op zijn vrouw schuiven. Daar neemt de Heere God geen genoegen mee. Want hij is het hoofd. Voelt u wat hoofd zijn is? Voelt u wat man zijn betekent in het licht van de Bijbel? Voelt u wat vader zijn betekent in het licht van de Bijbel? U staat voor God en voor Christus. En u wordt ter verantwoording geroepen. Dat maakt man zijn en vader zijn doortrokken van een geheiligd roepingsbesef. Kijk, en daarom, als je naar het huwelijk toe gaat leven, jongens, jonge mannen in ons midden, is dat de manier waarop je ook naar het huwelijk toe leeft? Straks word ik hoofd. Kom ik in een heel bijzondere manier als verantwoordelijk te staan voor mezelf, voor mijn vrouw en als God het geeft voor mijn kinderen. Bij de Heere en bij zijn Christus. Jonge meisjes, jonge vrouwen, kijk je zo uit naar een huwelijkspartner. Is het iemand die weet dat hij verantwoordelijk is voor God en voor Christus? Is het iemand die weet dat hij rekenschap af zal moeten leggen? Is het iemand die ziet dat hij verantwoordelijkheid moet dragen? Kan ik hem aan zijn verantwoordelijke leiding van harte toevertrouwen? Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Niet alleen vlagen van verliefdheid. Dat natuurlijk ook. Mag ook. Moet zelfs. Maar ook het Bijbelse zicht op deze dingen. En dan moet ik nog op één ander ding wijzen wanneer het gaat over het onderricht wat de Heere in zijn woord geeft. Man en vrouw worden geroepen om elkaar lief te hebben. Om elkaar te respecteren. De Bijbelse plaats aan de man, de Bijbelse plaats aan de vrouw te geven. En ze worden vooral geroepen om samen te leven voor Gods aangezicht. Dat wordt zo heel diep beschreven door de apostel Petrus in het derde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief. Daar wordt gezegd dat van een christenvrouw vermacht mag worden niet dat ze haar een en een al maakt van allerlei versierselen, van uiterlijke dingen, van pracht en van praal, van goud en van zilver en van sieraden, noemt u het maar op. Maar dat het eigenlijke van een christenvrouw in het huwelijk dient te zijn de verborgen mens des harten. In het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Nee, dat betekent niet dat je altijd stilletjes in een hoekje zit. Dat niet. Vrouwen, meisjes worden geroepen om hun taak en plaats in het leven in te nemen. Maar het betekent wel dat het hoogste en het diepste verlangen ook van je is. Dat je als vrouw dat mag kennen. De verborgen sieraden van de vreze Gods en van het ware geloof. En hetzelfde wordt van de man gezegd. Dat hij daarna zoekt. Om alleen en met zijn vrouw samen voor de Heere te leven. Samen in de vreze Gods te wandelen. Dat betekent ook dat zo'n verlangen, het uitzien daarnaar, het zoeken daarnaar, zijn invloed heeft op je hele huwelijksverhouding en je hele huwelijksleven. En daar wordt zoveel over gezegd in de Bijbel. Daar wordt ervoor gewaarschuwd dat mannen en vrouwen niet in twist en nijd moeten leven. Opdat, ja wat staat erachter, opdat uw gebed niet verhinderd wordt. Is niet waar, het eerste wat verhinderd wordt wanneer er iets is tussen man en vrouw. Het hoeven maar kleine dingen te zijn. Het eerste wat besmet wordt en het eerste wat verhinderd wordt. Dat is het gebed. Dat is de schriftlezing. Dat zijn de dingen die verband houden met het Koninkrijk Gods. Geen twist. Opdat het gebed niet verhinderd wordt. Samen zoeken naar de dingen van God. Samen lezen het woord van God. Samen smeken om genade van God en kracht van God. Ook in de onnoemelijk talrijke levensvragen die we vandaag op ons af zien komen. Dat is het wat Gods woord van ons vraagt. Spreken we samen over die dingen, mannen, vrouwen in de kerk. De dingen van de Heere. Het leven voor zijn aangezicht. Weten we van elkaar hoe het geestelijk met de ander is. Kennen we elkaars hart. Kennen we elkaars verlangens. Ook geestelijke verlangens. Weten we waar de ziel van onze vrouw, het hart van onze man gelegen is. Of is het zo, zoals ik een oude dominee eens met tranen in zijn ogen hoorde vertellen op de kansel. Hij was gekomen bij een huis waar iemand overleden was. Een man plotseling uit het leven weggerukt. En hij was gastpredikant. Hij kende de familie niet. Hij komt binnen bij de vrouw en condoleert haar. En na een paar woorden vraagt hij, mevrouw, hoe was het geestelijk met uw man? Het was even stil. Ja, dominee, dat weet ik niet. Want over zulke dingen praten we nooit. En ik hoor het hem nog zeggen in diepe verontwaardiging. Praten we niet over. Mijn lieve mens, waar heb je dan al die 36 jaar over gesproken? Waarover? Als de wezenlijkste dingen van het leven en het sterven, van het geestelijke, nooit eens een keer naar boven kwamen. Samen leven voor Gods aangezicht. En zo komen we, en daar moet ik heel kort over zijn, bij het laatste. Gods bedoeling met het huwelijk. Oogmerk. Dat is dat man en vrouw één zouden zijn. Het is ook dat door het huwelijk kinderen geboren zouden worden. Dat staat duidelijk in het begin van het boek Genesis. Maar dat laatste wil ik laten rusten voor dit keer. Het eerste doel van het huwelijk is volgens de schriften dat man en vrouw één zouden zijn. Elkaar tot hulp zouden zijn. Elkaars lasten zouden dragen. Draagt elkanders lasten. Dat geldt heel bijzonder binnen de band van het huwelijk. En zo kan het huwelijk een schone gift zijn. Als we lastdragers van elkaar. Hulp, helpers van elkaar. één mogen zijn. Och, u zegt misschien, ja, dat staat in de Bijbel. Maar is dat allemaal ook werkelijk zo in de praktijk van het leven? Ik kan u zeggen, gelukkig door Gods goedheid is het er. En is het er misschien wel meer dan we nog denken. Al weet ik ook dat deze grote en schone paradijsbloem vaak door de zonde verscheurd en bevlekt is. Als het zo is, als we de vlekken en de smetten misschien in ons eigen leven, ook in ons eigen huwelijksleven zien vanavond in het licht van Gods woord, dan is er reden om voor de Heere te buigen en onze zonde te belijden. Vragend om vergeving. Vragend ook of Hij ons de weg en de wijsheid wil geven om in zijn weg verder te gaan. Want laten we het niet vergeten dat het huwelijk een hoog en groot goed is. Zo is het bedoeld door God. Een verborgenheid is waarvan in onze tekst staat dat die verborgenheid diep en groot en wijd is. Want dat het huwelijk een schaduw is van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. Deze verborgenheid is groot. Zegt Paulus wanneer hij over huwelijksverhoudingen spreekt. Hij zegt, want de diepste van die huwelijksverhoudingen hier op aarde, dat is dat het een schaduw dient te zijn van dat grote huwelijk van Christus en zijn bruidskerk. En wat bedoelt Paulus wanneer het gaat over Christus en de gemeente? Wel, dan tekent hij de liefde van de grote bruidegom van de Heere Jezus Christus voor zijn kerk. En dan zegt hij, Christus heeft zijn volk, zijn gemeente lief gehad. En heeft zichzelf voor haar overgegeven. Hij heeft haar gereinigd door het bad des waters en door het woord. Opdat hij zou die gemeente voorstellen als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Waar is het Christus om begonnen in zijn liefde? Om het goede voor zijn bruidskerk te zoeken. En Christus die het goede voor zijn bruidskerk zocht, heeft zijn eigen leven overgegeven. Dat is de hoogste vorm van liefde, vergeet u het niet. Dat hij zichzelf opofferde voor een bruidskerk die niet naar hem zocht en die niets om hem gaf. Dat hij zich in de dood liet slaan, liet verlaten door God. Uit liefde voor een kerk die niet naar hem zocht. En zo groot was zijn liefde dat hij die kerk door het bloed gereinigd heeft. En nu is het er onbegonnen, hem onbegonnen, om die kerk rein te maken. Zodat die kerk voor hem staat zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk. Christus liefde is er op uit, als ik het zo eenvoudig mag zeggen, om die kerk te laten stralen in al haar schoonheid. Hij is er op uit om genade en ere te geven. Ach, u die God vreest en vaak zoveel smetten en plekken in uw eigen leven tegenkomt, dat is toch zo? Dat is Christus' bedoeling. Om zijn kerk zo te reinigen. Dat genade en ere schitteren in haar leven. Met eerbied gezegd. Dan is Christus. Als de hemelse bruidegom. Zo vervuld. Met een heilige trots. Zoals een van de oude schrijvers het zegt. Christus wil zo graag met zijn bruidskerk pronken. Zie je hoe lief ik haar heb. Zie je hoe ik haar gewassen heb. Hoe ik haar kroon met eer en heerlijkheid. Eenmaal zal die kerk verschijnen. Voor God in de hemelen. Dan zal het bruiloft zijn. Bruiloft van Christus en zijn kerk. Daar zal de kerk staan voor haar koning en voor haar bruidegom. Bereid en bekleed met het witte bruiloftskleed. Dan zal het bruiloft zijn. Bruiloftsmaal van het Lam. Wat een zegen. Als je tot die bruidskerk van Christus mag behoren. Maar wat is het erg. Als je buiten staat. Was het erg. Als die liefde van Christus alleen een klank is. Als we nooit iets van zijn opzoekende liefde gesmaakt hebben. Dan is er maar één woord. Een ernstige oproep. Bekeert u. Zoek deze Here. Terwijl hij te vinden is. Want nog is het mogelijk om zijn liefde te vinden. Om door zijn liefde gevonden te worden. Nog vergadert hij zijn kerk in. Nog zoekt hij zijn bruidskerk te beklederen. Te bekleden. Met de klederen van het heil. Nog roept hij. Nog nodigt hij. Laat ons hem zoeken. Nu het nog kan. In dit heden der genade. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. U had ons uw woord gegeven en uw woord was vol van onderricht voor zoveel dingen rond het huwelijk en het huwelijksleven. Willen we toepassen, heren, dat deze dingen ons mogen uitdrijven tot u. Uitdrijven opdat we zien wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Wil u met ons gaan deze week, sterk ons in al het werk. Wil bovenal dat ene nodige op ons hart binden. En wil ons volgende week zondag, op de dag waarop we de geboorte van Christus, de koning, gedenken, saambrengen in uw huis. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. 133, het derde vers, is onze slotzang. Psalm 133, het derde vers. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.